Ik heb weer mijn gebruikelijke heen en weer papieren meegenomen. Oftewel, ik moet heen en weer tussen bepaalde dingen kijken. Zo, één hier en één daar. En dan blijf ik gewoon staan. Ik dacht, als we het hebben over spirituele vriendschap, dan is het goed misschien om eerst eens een soort definitie te zien van wat vriendschap is. Want uiteindelijk, een spirituele vriendschap is een vriendschap. Dat vergeten we wel eens, maar het is een gewone vriendschap. En ik heb even gezocht, van wat is nou vriendschap? Laat ik het goede blaadje meenemen, anders sta ik daar een beetje in de lucht te praten. En ik heb twee definities gevonden. De ene is, een vriend is iemand die een sterke, onzelfzuchtige, actieve vriendschap voor een ander voelt. Ja? Een vriend is iemand die een sterke, onzelfzuchtige, actieve vriendschap voor iemand voelt, voor iemand anders. En de tweede definitie is, vriendschap is twee mensen die een relatie aangaan van wederzijdse vriendelijkheid. Nou,
dat is goed.
Daar zit al een heleboel in, nietwaar? Maar de vraag die toen gelijk tegen me opkwam, want we hebben het nu over spirituele vriendschap vanavond. Welke van de twee definities staat nu het dichtst bij spirituele vriendschap? Ja, ik kijk dus vragend rond, want ik denk dat we iets gaan doen van de meeste stemmen gelden of zo. Als ik zeg welke van de twee, hè, weet je wel, steek dan één of twee handen op. Zo van één hand of twee handen, dan kan ik zo, net als in het parlement, zo over het algemeen kijken. De meeste stemmen gelden, wat niet wil zeggen dat het dat ook het juiste antwoord is. Dus we gaan nu, wie gaat voor definitie 1 als spirituele vriendschap? Goed, ik zal het nog één keer doen. Een vriend is iemand die een sterke, onzelfzuchtige, actieve vriendschap voor ons voelt. Vind je dat? Ik denk dat we 2 al niet meer hoeven doen. En definitie 2 is twee mensen die een relatie aangaan van wederzijdse vriendelijkheid. Nou, het punt is dat definitie 1 eigenlijk alle elementen van definitie 2 in zich houdt, maar dat het onzelfzuchtige in de eerste definitie, dat een kenmerk is van een spirituele vriendschap. Dat is 1 wat ik wou zeggen. Dan moet ik even goed weer denken, want ik moet altijd op het spoor blijven en daar ben ik nooit zo goed in. Want wat maakt een vriendschap dan een spirituele vriendschap? Het hoofdkenmerk is de gezamenlijke interesse in de spirituele beoefening. Anders is het een gewone vriendschap. Want die Sangraksa zegt dat er 2 soorten vriendschap zijn binnen de spirituele gemeenschap in ieder geval. Een gewone vriendschap noemt hij een sociale vriendschap, zeg maar. En dat is eigenlijk de definitie van definitie 2, van de twee mensen die een relatie aangaan van wederzijdse vriendelijkheid. Maar een spirituele vriendschap heeft als basis de spirituele beoefening of de spirituele interesse van allebei. Als dat element er niet in zit, zegt hij, is het een gewone vriendschap, een sociale vriendschap. Ik zeg niet dat er met een gewone vriendschap iets mis is, juist niet. Maar in een spirituele vriendschap zit dus een extra dimensie, die spiritualiteit van beide. En het hoeft niet per se boeddhisme te zijn, dat zeg ik er ook nog bij, hè. Dus dat is hopelijk duidelijk. Zie je, nou ben ik bladzijde 1 alweer kwijt. Want daar staan mijn vragen op. Die heb ik waarschijnlijk in de hand. Yes! Ja. En wat zijn dan de kenmerken? Verder praat ik over... Een wederzijdse vriendelijkheid, zeg maar, is het kenmerk van een gewone vriendschap.
Ja, maar wat is dan vriendelijkheid?
Vriendelijk zijn voor elkaar, elkaar vertrouwen, goed met elkaar omgaan, elkaar niet uitschelden, dat is vriendelijkheid. En dat element zit erin, dus zeg maar dat je positief met elkaar omgaat, zou je kunnen zeggen, in een vriendschap. Want je gaat geen vriendschap aan om elkaar af te branden. En in het spirituele leven zitten daar een heleboel andere dingen meer in. Tenminste, die horen erin te zitten, maar we zijn dat aan het oefenen om dat te kunnen doen. Goed. Panti zegt dat het hoofdkenmerk dus van een spirituele vriendschap, dat dat de gezamenlijke interesse is in de spirituele oefening. Hij noemt dat het delen van de dharma. Dus je houdt de dharma, dus je spirituele beoefening niet voor jezelf of helemaal niet bij jezelf. Maar je deelt dat met je vriend en die deelt dat bij jou, met jou. En hij noemt als andere kenmerken, die zijn heel interessant ook, dat een spirituele vriendschap actief is. Dat er communicatie in zit. Dat moet haast wel natuurlijk, maar je moet dat toch maar even, erbij hebben. Dat er geen macht in zit. Want een spirituele vriendschap is niet gebaseerd op macht, maar op metta. En het mooiste vind ik, en het delen van de dharma, zegt hij. Hè? Dus vrijgevigheid zou je kunnen zeggen. Maar hij zegt dat de hoofdkenmerken die communicatie is. En delight. En wij denken niet zo gauw in die termen van delight, verrukking of plezier. Dus als je een diepe spirituele vriendschap hebt, en daar heb je gewoon tijd voor nodig om dat te ontwikkelen, net als een gewone vriendschap, dan zou je blij moeten zijn als je elkaar ontmoet, bijvoorbeeld. Maar het is niet alleen maar blij met een ontmoeting, want er kan nog een soort element van begeerte of van behoefte in zitten. Maar het is ook blij met wat je vriend doet. Met zijn beoefening bijvoorbeeld, met hoe hij daarmee omgaat, met hoe hij door het leven gaat. En misschien ook wel met wat hij voor jou doet of jij voor hem doet of zo. Dat soort dingen. Maar dat element van vreugde en verrukking, dat komt er langzamerhand in. Ik kan me herinneren dat ik toen nog Els, maar nu Chaya Vashri, die een van mijn vrienden is in Amsterdam. Toen hij terugkwam van de ordinatieretraite, hebben we elkaar 2 dagen daarna op Schiphol ontmoet. En we waren allebei blij elkaar weer te zien gewoon. Het was een soort, ja, het was gewoon een grote vreugde om elkaar na 3 maanden weer even te ontmoeten, bij te praten, koffie te drinken natuurlijk. En daar gewoon even een poosje te zitten zo. Zij op weg naar Amsterdam en ik op weg naar Gent. Nou, ik ga straks daar nog verder op in hoor. Maar die vriendschap, die spirituele vriendschap, kent 2 vormen. Dat is ook heel belangrijk, zeg maar. Er is horizontale spirituele vriendschap. En er is verticale spirituele vriendschap. Dan heb ik bladzijde 2 nodig. En ik heb nog steeds bladzijde 1 niet gevonden.
Ligt hij ook
nog? Ja. Hij zal hier wel onder liggen. Want ik ben altijd overal dingen kwijt. Nee. Nou, dan zal die hier wel ergens tussen liggen. Die heeft 2 vormen, horizontaal en verticaal. Nou kan je je voorstellen, horizontaal is zeg maar met iedereen waar je je op hetzelfde niveau mee bevindt, of min of meer, wij allemaal zou je kunnen zeggen. Dus met iedereen waar je hiermee omgaat, en die net zo beoefenen als jij, die ook dezelfde, nou ze hoeven niet eens dezelfde ideeën te hebben, maar in ieder geval de inspanning doen, enzovoort, enzovoort. Je kunt van elkaar leren, omdat we allemaal de verschillende nadrukken leggen op de manier waarop we beoefenen. Maar het is niet zo dat je iemand van die mensen dan beschouwt als iemand die daar helemaal zit of zo. Je hebt altijd van die kringen, ik had dat ook, je komt dan hier in zo'n centrum en je hebt een groep mensen waar je het meeste mee omgaat. Dat zijn de mensen waar je ongeveer gelijkertijd mee kwam en zo, waar je een soort mee opgroeit. En boven en onder je bevinden ook van die kringen, maar die kringen die zijn interactief. Het is niet dat ze elkaar uitsluiten of zo, maar vaak kun je dan het beste praten met de mensen die in jouw studiegroep zitten, bijvoorbeeld dezelfde mensen zien. Dat geeft dan toch een bepaalde band of zo. Vaak zie je het ook met mensen die gelijk mitra worden of zo, dat een soort band geeft. En het is heel goed om daar ook een soort aan toe te geven of zo. En dan heb je de verticale Kalyana Mitra. En in onze orde of in onze beweging is dat, hoe zal ik het zeggen, is dat uitgegroeid tot tussen een ordelid en een mitra. Maar in feite is het tussen iedereen die jij denkt die iets verder is dan jij. Maar ook met mensen die minder ver zijn dan jij. Dat vergeten we nog wel eens. Want jij kan ook een Kalyana Mitra zijn voor iemand die net komt of zo. Door ze binnen te leiden, te helpen, ze voorbeeld te zijn. Kalyana Mitra zijn vaak mensen. Kalia betekent het goede. Het mooie, het schone. Maar het idee van een verticale relatie is dat je je soort optrekt aan die ander. Zodat je daar ook van leert. Zonder dat je die ander op een voetstuk zet. Want soms zie je dat ook de mensen die jij denkt dat veel hoger zijn, ook nog dingen hebben waar ze ontzettend hard aan moeten werken. Ze weten het misschien beter te verbergen, maar ze hebben ze wel. En als je dan zo'n relatie langer hebt, kom je die dingen ook vanzelf tegen. En dat geeft niet, want dan kan jij bent misschien beter op dat punt en kan jij hun helpen. Maar de relatie, zeg maar, de verticale relatie is bedoeld om jou te helpen. Ik vind het altijd mooi dat je zo'n soort midden kunt. Je kan zeggen dat je een horizontale relatie hebt. Hè, van alle mitra's die hier komen. En dan het verticale punt. Als je de horizontale relatie in het midden ziet. Betekent het dat jij Kalyana mitra's hebt. Die al langer in het centrum zijn. Of ordeleden die al langer praktisch beoefenen en zo. Maar dat jij ook Kalyana Mitra zou kunnen zijn in de zin van mensen helpen voor mensen die later gekomen zijn en minder ervaring hebben dan jou. En dat geeft je binnen het centrum een verantwoording voor iedereen in de sangha, zeg maar. Je hoeft het niet gaan bevoogden of iets dergelijks, maar zo kunnen we allemaal van elkaar leren. Ik zie dat toch meer als een soort gescheiden rondes of kringen of zo, maar ik zie het meer als een netwerk. Waar soms de richting een beetje meer die kant op is. Soms een beetje meer die kant op. Maar wel allemaal met elkaar verbonden. Waardoor we ook altijd van elkaar kunnen leren. En open kunnen staan voor elkaar. Dus dat is horizontaal en verticaal. We komen er nog later wel op terug. Ik vind dat toch lastig, want ik ben mijn vragen kwijt. Misschien heb ik ze niet meegenomen. Klopt, ik ga er maar even op zitten. Komen ze misschien vanzelf wel tevoorschijn. Zo'n spirituele vriendschap. Die kan heel uitdagend zijn. Die kan uitdagend zijn. Hij kan leerrijk zijn. Hij dient als een spiegel. En Sangraksta zegt, en dat vind ik eigenlijk wel leuk, want daar denken we natuurlijk niet aan. We zien dat altijd in positieve termen of zo. Maar hij zegt dat hij ook het slechtste in ons naar boven kan halen. Niet altijd alleen maar het beste. En dan is het een hele kunst om geen macht te gebruiken, maar altijd metta te proberen te houden of vriendelijk te blijven. Want niemand kan de dharma voor ons beoefenen. Dat moeten we ook goed bedenken. Je kunt ook niet je spirituele vrienden helemaal verantwoordelijk maken voor jouw beoefening. Dat proberen we wel natuurlijk. Dat proberen we aan alle kanten eigenlijk wel. Maar dat kan niet. Want je moet zelf je keuzes maken. En dat proberen we juist bij die spirituele vriend te leggen. Je moet het helemaal zelf doen. Maar als je het samen met anderen doet, dan wordt het effectiever. Juist omdat daar die spiegelwerking in zit. En dat je hoeft dat ook niet bewust te doen. Maar als je met elkaar praat en iemand vertelt hoe hij het doet. Dan kan je ook denken van, goh, dat kan ik ook wel eens proberen. Want bij mij voelt het allemaal een beetje droog aan. Dus misschien kan die ander daar, de manier van die ander mij toch wel weer wat verder brengen. En we hebben uiteindelijk die gezamenlijke interesse in de dharma. En dat maakt ook dat in zo'n spirituele vriendschap we elkaar mogen bevragen. Dat is vaak het moeilijkste deel daarvan. We willen altijd graag lief, aardig en positief blijven, maar soms kan het niet. Als je ziet dat iemand binnen de, als je vriend zeg maar ontzettend onethisch is of zo, dan heb je nou de plicht niet, wil ik niet zeggen, maar dan zit het in de vriendschap dat je hem of haar ervan bewust probeert te maken dat hij onethisch is. Want soms zien mensen dat niet eens. Of vinden ze het normaal, zijn ze anders opgevoed, want je bent toch twee mensen die zomaar bij elkaar komen. Soms zie je twee Kalianen mietsen bij elkaar dat je denkt, mijn god, hoe zijn die ooit bij elkaar gekomen? Dan kan het een ontzettend effectieve vriendschap zijn. Maar als ze elkaar niet in die context hadden ontmoet, dan waren ze waarschijnlijk nooit van hun leven vrienden geworden. En daar sta je dan niet bij stil op zo'n moment, want je begint het ook normaal te vinden. Het is ook niet zo dat als je een spirituele vriendschap aangaat, dat je al vrienden moet zijn. Soms kies je je vrienden gewoon. En het gekke is, dat zegt Banti met nadruk, dat omdat de gezamenlijke interesse in de dharma de basis is, dat voorkeur en afkeur in je vriendschap, dus zeg maar van die wil ik liever niet en die doe ik wel, dat dat eigenlijk niet belangrijk is. Want soms kun je iemand kiezen als je spirituele vriend of met iemand bevriend raken op basis van die interesse in de dharma. Die je van tevoren helemaal niet kende. En dan moet je die, dan ga je die bekendheid met elkaar op basis van die dharma ga je die ontwikkelen. En dan blijkt het heel goed samen te kunnen, omdat je een gezamenlijk interesse hebt en daar ook actief in bent. Dat is dan wel belangrijk. Nou, we gaan nog even terug naar die kenmerken. Want dat is wel. Dat is ook een belangrijk onderdeel natuurlijk van de vriendschap. Communicatie en delight, weet je wel, ik herhaal ze nog eens. Actief, geen macht, vrijgevig, delen van interesse, openheid, niet te vergeten. Bereidheid je te laten zien. Anders kun je elkaar nooit leren kennen ook. En een spirituele vriendschap is gericht op de ander en niet op jezelf. Sangraksta zegt dat je met iedereen, wie die ook is en waar die ook is, hoe die eruit ziet, wat die ook denkt, dat je met iedereen vriendschap kan opbouwen. Hij zegt niet dat het altijd makkelijk is. Dat zei hij niet. Daarom is spirituele vriendschap ook een uitdaging. Maar hij zegt dat een van de dingen is waar hij zijn leven ook naar leeft. En als je ziet wat hij allemaal tot stand gebracht heeft, denk ik dat hij dat ook echt in de praktijk heeft gebracht. Want als er ergens soms vreemde figuren rondlopen, dan is het wel binnen in zijn orde. Dus het is ook niet altijd makkelijk om vriendschap op te bouwen met andere ordeleden en zo. Ook in sangha's heb je dat wel. Wat je ook moet hebben is inspanning. Dat zit in actief, maar actief betekent ook dat je er inspanning in moet stoppen in een spirituele vriendschap. Je moet niet afwachtend zijn. En je moet ook de tijd nemen. Je moet er tijd in steken. Want als je geen tijd hebt om een vriend te zijn, zeg maar, dan wordt het niks. Dan wordt het echt niks. Ik bedoel, 1 keer in de 3 maanden elkaar even zien, dat zal waarschijnlijk helemaal niet niks teweeg brengen. Ik heb hem gevonden. Goed. Wat ook belangrijk is, dat is als je de vriendschap alleen maar ziet als iets waar je zoveel mogelijk uit kan halen, iets wat jouw noden moet vervullen, dan is het geen spirituele vriendschap. Dan is het vervullen van je behoeftes. Dan is het iets zelfgerichts. En waarschijnlijk blijft het ook niet lang een vriendschap. Als jij alleen maar eisen stelt aan een ander, dan zal die vriendschap niet te lang duren. Want echte vriendschap is niet zelfgericht. Want daar gaat het niet over hebben, het gaat over zijn. Open zijn en de ander als jezelf beschouwen. Ik bedoel, ik ben een mens met hoge idealen en dit is een van de hoge idealen. Dus ik besef ook dat we dat waarschijnlijk niet zomaar zullen kunnen. Maar het is wel iets om naartoe te werken, omdat als je open kan zijn en de ander kan zien als belangrijker dan jezelf, zou je kunnen zeggen, dan helpt het om onze habituele zelfgerichtheid te overstijgen. Je zeg maar, je focus verdraait van naar mij toe, naar, zo van naar die ander toe. Want vrienden heb je niet, je bent een vriend. Als je een vriend wil hebben, dan moet je waarschijnlijk kopen of koehandel verrichten of zo. Maar een spirituele vriend kun je niet hebben. Die ben je. Daarom moet je er ook aan werken. Zo'n Kaliana Mitra, verticale vriendschap, is ook een vriendschap. Dat vergeten we wel eens. Want soms zien mensen hun vriend, hun spirituele vriend, als een soort wandelend oor of zo. Zo'n klankbord waar je alles maar op mag gooien en waar de enige plicht van is om naar jou te luisteren. Het enige is dat je dan de persoon niet meer ziet. Je ziet alleen dat oor. En wie die persoon is, ja, interesseert je niet. Subhuti vertelde is dat hij op Padmaloka was, het retraitecentrum van de mannen. En dan maakte hij ook afspraken met die mannen om te gaan wandelen en zo eens een beetje met ze te praten. En hij zei, dan heb ik de hele ochtend les gegeven. Dus hij heeft de hele ochtend een grote lezing gegeven. Dan eten ze wat en dan gaan ze wandelen, geloof ik. Want ik ben daar natuurlijk nooit geweest, maar in ieder geval, zo gaat het bij de vrouwen ook. Hij zei, en dan zijn we de deur van de keuken nog niet uit of die man begint. En ik heb mijn grootmoeder bijna doodgeslagen en ik ben zo baboos op mijn moeder en mijn vader kan ik niet. Hij zei, en ik weet soms nog niet eens zijn naam. En de volgende twee uur hoor ik alleen maar ellende, ellende, ellende. Maar die man die ziet mij helemaal niet staan. Die weet niet, ja, die weet dat ik Subhuti heet, maar dat is ook werkelijk alles. En als we dan binnen zijn, dan zegt hij dag en dan vandaar dat oor. Dat is dus ook, het is een vriendschap en soms is het nodig. Als je vriend in nood is en hij wil zijn verhaal kwijt, dan is het nodig. Want een vriendschap is er ook niet voor jou. Niet voor jou alleen in ieder geval. Maar een vriendschap is wederkerig. En dat moeten we niet vergeten en het hoeft niet altijd gelijk te zijn. Maar je moet de ander wel altijd als persoon blijven zien. Want anders ben je inderdaad alleen maar bezig om je behoeften te bevredigen. En dan is het een sociale vriendschap of een koehandeltje. Dan gaan we weer terug naar die kenmerken, want die zijn toch wel heel erg belangrijk. En als je het over communicatie hebt als kenmerk van een spirituele vriendschap, dan hebben we het over vriendelijke spraak vanzelf. Hè. We proberen allemaal de voorschriften te beoefenen. Dus we proberen in ieder geval vriendelijk te zijn, met mededogen over onze vriend te spreken, als hij dat nodig heeft natuurlijk, en anders gewoon vriendelijk, maar vol begrip. En een van de mooie vind ik ook, dat hoort ook bij vriendelijke spraak, maar ja, we zijn gewoon mensen, weet je wel, we praten graag. Dat je opkomt voor je vriend als hij er zelf niet is en iemand zegt iets lelijks van hem of zo. Of gaat roddelen. Dus je komt altijd ook op voor je vriend. En verder heb je waardering voor wie die is. En je hebt openheid, want als je niet bereid bent om jezelf te laten zien, met al je hoogtes en laagtes en leegtes en wat, dan kun je elkaar niet leren kennen. En dan komt er geen diepte in die vriendschap. Dan blijft het een soort oppervlakkig geheel. Want je moet, als je elkaar wil leren kennen, wil je nu natuurlijk niet alleen maar het mooie korstje zien, zeg maar. Maar ook die puist eronder. En die rotzooi die erin zit. Want het geeft niet. Die vriend heeft daar geen oordeel over. Tenminste, dat hoort hij niet te hebben. Anders zal ik eens een hartig woordje met hem moeten spreken. Maar normaal gesproken heeft die vriend daar geen oordeel over. Dat probeert hij in ieder geval. En neemt hij je zoals je bent. En jij hem. Dus als jullie het allebei doen, dan komt het best wel goed. Waarom hebben we nou die vriendschappen nodig? Dat is ook nog een interessante, dat is mijn volgende vraag. Ja, het lijkt me toch wel een beetje, je wordt er wel moe van, zeg maar. Want je moet er toch wel een beetje hard aan werken. Nou, in zo'n sociale vriendschap, zegt Banti, die hebben we, sociale vriendschappen hebben we, omdat wij mensen sociale wezens zijn. We hebben altijd iemand anders nodig, zeg maar. Meestal tenminste. Maar we bestaan eigenlijk ook alleen maar in relatie tot die ander. We kunnen onszelf alleen maar duiden in relatie tot een ander. Dus daarom hebben we vriendschappen nodig, of in ieder geval mensen waar we mee kunnen praten, waar we onszelf kunnen bezien, kunnen zien hoe wij reageren, enzovoort, enzovoort. Bij een spirituele vriendschap heb je iemand nodig die je kan helpen op het pad. Of jij helpt iemand anders op het pad. Maar samen, als je samen kunt beoefenen, is het effectiever. Omdat je kunt daar in je eentje gaan zitten natuurlijk en het allemaal uitvogelen. Maar je kunt zo een lopend straatje inlopen zonder het ooit in de gaten te hebben. Want er is niemand die je erop kan uitdagen, op kan aanspreken bijvoorbeeld. En daar is zo'n vriend ideaal voor. Als het een goede vriend is en zo. Dus ook daarom heb je een spirituele vriend nodig. En ik zelf vind vooral dat verrukking. Als ik mijn Kaliana Mitras, als vrienden bij elkaar komen, dan is het altijd leuk. Soms niet, want soms moet je dingen tegen elkaar zeggen die niet leuk zijn. Maar omdat je elkaar vertrouwt, zeg maar, omdat je die openheid hebt, elkaar kent, is het nooit beschadigend of zo. En een vriendschap hoeft niet altijd in harmonie te zijn. Dat is ook nog een soort verkeerde opvatting. Want anders gaan we alles glad zitten strijken. Zo, hè. Dan blijven we ook inderdaad aan dat mooie korstje zitten. En we durven daar niet onder te kijken uit angst dat de zaak uit elkaar zal vallen. Nou, als bij het eerste rimpeltje de zaak al uit elkaar valt, dan hebben we wat meer diepte nodig. En zeker wat meer vertrouwen. Dus je kunt zeg maar het oneens zijn. Je hoeft ook niet gelijk te worden als je vriend. We zijn geen eenheidsworst of zo. Ik vind ook altijd de orde nog een mooi voorbeeld. Zo'n stelletje loslopende individuen die het eigenlijk nooit eens zijn. Nergens over. Er is altijd wel iemand die het er niet mee eens is of zo. En wij proberen dat ook met elkaar uit te praten. Maar soms moet je erkennen dat we het nooit eens worden. Ik bedoel, we hebben allemaal andere ideeën, allemaal andere achtergronden, ervaringen enzovoort. Waardoor het soms ook niet mogelijk is om het eens te worden. Behalve op de kernpunten van de Dharma, daar moeten we het toch wel over eens zijn. Maar je kunt ook besluiten om te erkennen dat je het niet eens bent. In zekere zin is dat ook een vorm van harmonie. En dan houd je gewoon op met te strijden. Er zit een harmonie in dat soort dingen. En binnen de orde hebben we dat ook. We kunnen besluiten als we het echt oneens zijn en we komen er niet uit om het niet eens te zijn. Want dat is dan niet eens op dat punt, zeg maar. Maar we zijn natuurlijk meer dan alleen maar één strijdpunt. We zijn gewoon mensen die een heleboel andere dingen ook nog doen. En in die andere dingen kunnen we het wel heel eens zijn. En dan kunnen we meer kijken naar wat er wel is in plaats van wat er niet is. En aanvaarden dat wat er niet is, dat we dat gewoon laten. Voorlopig. En dan misschien een jaar later nog eens op terugkomen om te kijken of het nu wel gaat. Nou, gaat het niet, dan laten we het gewoon zo. Behalve natuurlijk als we besluiten zouden om een band die ergens neer te zetten waar die niet naartoe wil en zo. Ik bedoel, dat zijn dan van die dingen die wel opgelost moeten worden, maar normaal gesproken. Zo kun je ook harmonie hebben. Harmonie is niet altijd dat we altijd maar van die ja-knikkers worden die het altijd eens moeten zijn met onze vrienden. Of onze vrienden met ons. En dan, want dan is het toch meer een kwestie van wie de meeste macht heeft. Of de meeste overtuigingskracht. Vertrouwen is de basis, moet de basis van onze vriendschap zijn. Zeg maar. En als vertrouwen, en als je in harmonie kan zijn terwijl je het oneens zijn, dan heb je wel vertrouwen in elkaar. En als vertrouwen de basis van onze vriendschap wordt, dan kan hij zich alleen maar verder verdiepen. Dan ga je steeds verder. Omdat je ook steeds meer open kan zijn, omdat er vertrouwen is. Nou, Bhante zegt dat elke spirituele vriendschap verplichtingen heeft en rechten. Dat hadden jullie niet gedacht, maar dat zit er dus wel in. En dat we verplichtingen hebben naar onze vriend. En onze vriend verplichtingen naar ons. Het mooie is dat hij daarna niet meer over rechten spreekt. Want hij zegt dat als wij allebei onze verplichtingen nakomen, dat die rechten dan ook vanzelf worden vervuld. Dan heb je die rechten niet meer nodig. En rechten heeft iets van macht en begeerte. En plichten heeft iets van, of verplichtingen, heeft iets van een soort van uitreiken naar de ander. Dat is een heel ander, daar ga je van jezelf naar die ander toe. En bij een recht begrijp je dat en haal je het naar je toe, zeg maar. Daar zit een soort dingen. Dus hij zegt ook dat als je je verplichtingen en regels je vriend nakomt, dat die rechten dan niet meer nodig zijn. Die worden dan vanzelf vervuld. Nou, de plichten naar ons vriend, vrijgevigheid. Betekent niet natuurlijk dat je je hele vermogen bij je vriend neer moet leggen. Dat is absoluut niet nodig. Maar wel dat als je vriend werkelijk in nood zou komen, dat je vrijgevig bent. Hij gaat daar iets verder in. Ik vertaal dat gewoon een beetje naar de tegenwoordige maatschappij. Want die leefde toen nog een beetje in de flauwe power. En daar waren de ideeën ook wel een beetje anders. Het is niet zo dat als jij wijst naar mijn televisie, dat ik zeg van, steek die man onder je arm en neem je mee. Misschien zeg ik dat wel, maar zo wordt het niet bedoeld. Het is meer vrijgevigheid, juist in spirituele waarden, in openheid, in vriendelijkheid, in zorgzaamheid, in dat soort dingen. In het delen van de dharma, zou je kunnen zeggen. Hij zegt ook vriendelijke spraak. Nou, die heb ik net al genoemd. Dus niet sarcastisch zijn of veroordelend spreken. Wat niet wil zeggen dat je daarom je mond moet houden als er dus iets is wat je dwars zit. Dat is wat anders. Maar je kunt het wel vriendelijk zeggen. Je hoeft niet met de botte bijl te hakken. De derde is dat je zorgzaam moet zijn voor je vriend. Je moet voor hun welzijn zorgen. Vooral hun spiritueel welzijn. Dat vind ik wel een mooie. Je hoeft dus niet de was voor ze te gaan doen of iets dergelijks. Dat wordt allemaal niet verlangd. Maar je zou moeten zeggen dat je moet opletten of ze wel gelukkig zijn. Of ze in hun beoefening gelukkig zijn. Of het voor hun werkt. Of je ze daarmee kan helpen. Maar ook gewone dingen als ze ziek zijn. Of je even boodschappen kan doen. En dat soort dingen. En dan de vierde die eigenlijk alles omvat, kan je kunnen zeggen, is dat je hem behandelt zoals je jezelf behandelt. Dat bedoelt hij in positieve zin, neem ik aan. Daar moest ik even over nadenken. Ik dacht, maar als ik mezelf de kop klop, verwacht ik niet dat dat mijn vriend ook gebeurt. Dus dat hoeft niet. Maar ik bedoel, hetzelfde van als wij streven naar geluk en we doen daar bepaalde dingen voor, dat we dat ook voor onze vriend kunnen doen. Dus zeker niet negatief. Maar hij zegt wel dat als je je vriend behandelt zoals je jezelf zou behandelen, of zoals je jezelf behandelt, dat dat de barrières tussen de twee af gaat breken. Je komt in feite steeds dichter bij elkaar. En het laatste wat hij zegt, dat je je beloftes aan je vriend moet nakomen. Dus als je je vriend iets belooft om te doen, of te helpen, of mee te gaan of zo, dan moet je dat ook doen. Tenzij je natuurlijk een gegronde reden hebt, maar dan moet je dat met hem overleggen. Dat zijn de vijf verplichtingen naar je vriend toe. En dan zijn er nog vijf verplichtingen van je vriend naar jou toe. En die zijn nog interessanter, eerlijk gezegd. Die eerste is voor ons zorgen als we ziek zijn. Dat zit ook al in de zorgzaamheid aan de andere kant, zou je zeggen. Je kent het verhaal van de Boeddha die met Ananda door de nederzetting liep, zeg maar, waar de monniken aan de retraite bezig waren, aan de regentijd. En daar iemand vond die dysenterie had en helemaal vuil was. En aan hem vroeg van, waarom hebben de anderen je niet geholpen? En die man die daar zo in zijn eigen vuil lag, zei van, omdat ik niet nuttig ben. Want ze wilden gaan studeren en hij kon niet mee. En hij zou hen alleen maar ophouden als ze hem eerst moesten verzorgen. Dus natuurlijk heeft de Boeddha die man verzorgd, maar die is later die anderen toch wel even gaan vertellen dat dat toch niet de bedoeling was tussen spirituele vrienden. En hij heeft ook uitgelegd waarom. Dus dit kan je gewoon letterlijk opvolgen. Maar je zou het ook kunnen zien als je ziek bent in je spirituele weg. Als je de weg kwijtraakt. Als je dingen doet waarvan je denkt, moet dat nou? Of dat leidt nergens toe, dat je ze waarschuwt of helpt of laat zien. Dat soort dingen. Het is niet zo dat je zeg maar hun leven gaat bepalen. Want dat zou je ook nog zo kunnen vertalen. Dat je vindt dat zij maar moeten doen wat voor jou goed is. En je gaat vertellen dat omdat jij 10 uur per dag mediteert, hun dat ook moeten doen. Want het brengt jullie allebei vreselijk ver weg. En dan een soort de verantwoording overneemt van hun beoefening. Dat is niet de bedoeling. Ze moeten zelf beoefenen. Nou, de volgende is helemaal mooi. Daar moest ik echt even lang over nadenken. Ze houden een oogje op onze bezittingen. Dit betekent niet dat je alle bezittingen die je mooi vindt bij jou thuis zet om er goed op te kunnen letten natuurlijk. Dat is absoluut niet nodig. Maar het is wel, als hij niet meer in staat is om het zelf te doen, een beetje op zijn bezittingen te letten, dat jij dat gaat doen. Dus je zorgt niet alleen voor zijn geestelijk welzijn, maar ook voor zijn materiële welzijn. Je helpt je vriend, of hij helpt jou in dit geval, als je ergens bang voor bent. Als je een situatie niet aan kunt, dan kun je je vriend helpen om die situatie op te lossen of hem bij te staan. Je hoeft het niet over te nemen, maar je kunt erbij zijn en hem helpen. Als ik straks 80 ben of zo en ik vind formulieren vind ik nu al erg, dan heb ik er misschien een grote angst voor. Dan ga ik met mijn formulier aan tafel zitten en dan kijk ik om zo en dan is er vast wel iemand die mij komt helpen. Ik bedoel, zulke dingen. En de vierde en de belangrijkste is dat we de vrienden niet in de steek laten als ze ons nodig hebben en als ze het moeilijk hebben. We staan altijd voor ze klaar en we zijn altijd bereid te helpen. In het Engels heb je daar een schitterende uitdrukking voor. A friend in need is a friend indeed. Oftewel, een vriend in nood is inderdaad een vriend. Oh, en de laatste is, ze zorgen ook voor onze kinderen. Nou, dat hoef je niet letterlijk te nemen, want zijn we zoals allemaal aan het babysitten. Maar het betekent dat je je ook niet alleen verantwoordelijk voelt voor die vriend alleen, maar ook voor de kring waarin die verkeert. En je zou kunnen zeggen dat je oplegt dat je niet alleen zorgt voor je vriend, maar ook voor de sangha waar die in is, bijvoorbeeld. Of misschien letterlijk ook voor zijn ouders, als ze het moeilijk hebben, dat je ze helpt. Maar je kunt het in de grotere context zien of echt letterlijk doen. Of kort gezegd, zeg maar, het welzijn van je vriend is net zo belangrijk als je eigen welzijn. Misschien zelfs nog meer. Want je hebt geen vriend, maar je bent een vriend. Nou, het ene is dus wat wij van onze vriend krijgen en het andere is wat we voor onze vriend doen. En je kunt je voorstellen, daarom vallen die rechten dus gewoon weg, dat als wij dan, als we aan de andere kant van het gat staan, zeg maar, als wij hetzelfde doen voor onze vriend, dat het allemaal goed komt. Want dan worden we aan alle kanten verzorgd voor elkaar. Het mooie is dat spirituele vriendschap is gefocust op duties, of dus op verplichtingen, en niet op rechten. En dat komt omdat een van de grote kenmerken van een vriendschap is dat we geven. Dat we geven. En niet dat we binnenhalen. En dat moeten we ook onthouden. Ja. Nou, het volgende is van hoe ontstaat zo'n vriendschap? Nou, weet je wel, dat komt niet zomaar aanwaaien. Oh ja, zie ik nog een achterkant. Ja. Hoe ontstaat zo'n vriendschap? De eerste is dat één van beiden de eerste stap moet zetten. Anders komt dat ook. Ik bedoel, het is niet zo dat je hier gaat zitten, koffie en thee drinken en dat je opstaat en dan naar huis gaat met een vriend. Zo werkt het niet. Dus je moet initiatief nemen. Initiatief. Ik had in Amsterdam iemand die ik niet zo vreselijk goed kende. En die kwam ik regelmatig in het centrum tegen. En ik vond ze ook wel aardig. En die toen ineens het idee had om een half jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland te gaan. En nou, dat gun ik haar natuurlijk van harte. Maar omdat ik zelf nogal veel in het buitenland heb gezeten, dacht ik, het is toch wel nodig dat ze een soort anker heeft in de thuissituatie. Want anders komt ze ten eerste misschien helemaal niet meer terug. Maar zo blijft ze ook op de hoogte van hoe het in Amsterdam ook gaat. Want het is uiteindelijk haar sangha. En toen ben ik op eraf gestapt en heb gezegd van nou vind je het goed, dat is zomaar wat in mij opkomt, je hoeft het daar niet mee eens te zijn of zo. Maar zou je het leuk vinden als we regelmatig met elkaar bellen? En dat hebben we gedaan in dat half jaar dat ze weg is. Zij heeft gebeld van campings met een mobieltje. Midden in de nacht om 3 uur vanuit een boeddhistisch centrum in Sydney, geloof ik. Nou ja, we hebben zeg maar altijd contact met elkaar gehouden. En daar is dus een diepe vriendschap uit ontstaan. In de loop der jaren zo. Want toen ze terugkwam waren we vrienden. We hebben ook met elkaar geschreven nog. En nu ik hier woon en zij nog steeds in Amsterdam is, zijn we nog steeds vrienden en altijd nog blij als we haar zien. Maar als wij als op een gegeven moment dat eerste initiatief of die eerste contact niet was ontstaan op deze basis, dan waren we waarschijnlijk nooit vrienden geworden. Dus je moet initiatief nemen als je denkt van nou, dat zou ik willen of daar wil ik meer van. Neem initiatief, stap erop af. Maar zonder de verwachting dat die ander dat ook moet doen. Want die heeft misschien een hele goede reden om het niet te doen. Geen tijd of zo. Maar je moet er ook niet bang voor zijn, voor zo'n vriendschap. Het tweede is, als je elkaar dan ontmoet, dan heb je ook wezenlijk contact. Je gaat niet de hele tijd zitten kleppen over films van gisteren en televisies van morgen en zo. Maar je probeert elkaar echt te leren kennen. Want anders gaat zo'n vriendschap nooit van start of zo. En het derde, maar dat zei ik net al, je hebt er ook geen verwachtingen van. Je ziet gewoon, het ontwikkelt zich vanzelf wel als je die openheid kan hebben. Want als je verwachtingen hebt van een vriendschap, dan zit je die waarschijnlijk geheel uit te stralen of zo. En dat legt de druk op die ander. En dat kan een hindernis worden voor die ander. Maar je waardeert wel wat er is. Je hebt interesse in die ander. En in die fase, of in de hele vriendschap eigenlijk, is je eigen verhaal minder belangrijk dan dat van die ander. Je probeert niet overal je verhaal tussendoor te wringen. Of je bent altijd zelf aan het woord in plaats van die andere. Je hebt dat oor, weet je wel. Maar niet een wandelend oor, maar wel een luisterend oor. Maar het blijft, als allebei dat nou hebben, dat idee hebben en dat naleven, dan komt het wel goed. Dan komen jullie allebei aan je trekken, nietwaar? Want je moet wel goed kunnen luisteren en je hebt plezier in die vriendschap. Als je er iedere keer met lode schoenen en, nou ja, moet er weer naartoe of zo naartoe gaat, dan kun je het beter laten. Of je moet eerlijk zijn om te vertellen waarom. Zo ontstaan die vriendschappen. Maar je moet er tijd en aandacht in steken. En enthousiasme en interesse. Nou, dan heb je dan de hindernissen. Dat is natuurlijk de andere kant die vriendschappen kunnen zeg maar verhinderen. De grootste hindernis, bijna, is dat je geen interesse hebt in die ander eigenlijk. Je vindt hem wel aardig of zo, maar goed, wat hij verder doet, dat zal je een worst wezen eigenlijk. Want je vindt jezelf te belangrijk. Dus de hele vriendschap bestaat uit jij die aandacht vraagt, of jij die je manifest wegcijfert. Altijd doet wat die ander wil of zo. Waardoor je een soort van, kijk eens hoe ik mezelf zelf wegcijfer ten koste van deze vriendschap. En dan wordt het nooit een vriendschap natuurlijk. Een vriendschap is altijd met twee. Dat betekent dat er slechte communicatie is. En dat dat verbeterd moet worden, zeg maar. Het kan zijn dat je er geen tijd voor hebt, dat je begint en dat je ontdekt dat je eigenlijk werkelijk geen tijd hebt. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt je tijdschema aanpassen aan de vriendschap, zeg maar. Tijd vrijmaken. Als je het werkelijk belangrijk en interessant vindt, dan doe je dat ook wel. Of je gaat niet verder. Waar een vriendschap ook aan kapot gaat, is het vergelijken. Want onze vriendschap is niet zo goed als die van hun. Weet je wel, of het proberen op de manier van hun. En dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt ook veel te kritisch worden voor je vriend. En het laatste wat je ontzettend in de weg gaat staan is het ideaal. Je wil meteen een ideale vriendschap. En niets kan daar natuurlijk aan voldoen. Jij zeker niet, maar je vriend ook nooit. Maar je blijft er altijd wel naar streven, zodat je altijd het idee hebt dat die vriendschap niet werkt of tekort is. En kritiek wil je niet horen natuurlijk. Want het is een ideale vriendschap. Die heeft geen kritiek. Ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Katelijn, nog even.
Doe maar.
Ja, want kijk. Nu hebben we daar een heleboel over gehoord. Over die vriendschap. Ik zeg niet dat we nu allemaal staan te trappelen, maar hopelijk is het toch wel een beetje duidelijker. Dus de volgende vraag is, gaan we nu allemaal zoveel mogelijk vrienden maken? Dan kunnen we hier nog vrolijke tijden beleven eigenlijk in deze sangha, maar ik moet je waarschuwen. Want Sangharaksa zegt dat dat niet mogelijk is. En ik geloof hem deze keer. Hij heeft daar namelijk een hele mooie tekening voor gemaakt. Tenminste, die staat ergens in een van zijn dingen. Dat noemt hij een vriendschapspyramide. Ik weet niet eens of die van Sangharaksa is, maar ik heb hem wel gevonden in mijn aantekeningen. Nou, dit is een piramide, een beetje niet helemaal netjes, maar goed. Nou, in Egypte zou die niet meer staan, maar hij is een beetje afgeslankt. Hij zegt, nou, dit zijn al je vriendschappen. Dit zijn al je vriendschappen. Hij zegt dat als je werkelijk een waardevolle, intieme, open, diepe vriendschap wil, dat dat alleen maar mogelijk is met 2 of 3 personen ten hoogste. Omdat dat heel veel tijd vraagt, het vraagt veel contact, het vraagt een grote openheid, het vraagt heel veel vertrouwen. En dat kun je nou eenmaal niet hebben met 100 mensen. Dus dit zijn de, wat zal ik zeggen, de diepe vriendschappen. De soulmates, zoals ze in het Engels zeggen. Dan kun je nog met 10 een open vriendschap hebben. Dus zeg maar 10 ongeveer. Dat noemt die potentiële diepe. Die hebben alle kenmerken van een diepe vriendschap. Het zijn ook mensen waar je open mee kan zijn en dingen kan bepraten. Maar waar je gewoon geen tijd voor hebt om dat werkelijk heel diep te ontwikkelen. Dus dat zijn de werkelijk goede vrienden. Maar ze zijn minder diep dan die. Dit zijn de mensen waar je werkelijk alles kwijt kan, zonder dat het je aangerekend wordt of... En dan heb je nog 100. Maximaal. Ik zeg niet dat je die hebt. Dat zijn de vrienden. Dat zijn de mensen die je aardig vindt. Waar je af en toe tijd mee doorbrengt en soms helemaal niet. Die je dan door de telefoon spreekt of zo, maar die je in ieder geval beter kent dan bijna niet. Dat zijn de vrienden. En dit is de rest. Daar heb je eenvoudig geen tijd voor. Die ken je meestal ook niet. Dat zijn wat je in de Metta Bhavana misschien de neutrale personen noemt of zo. En misschien ook wel de vijanden of dat, maar die kunnen ook hierin zitten. Dus, je moet wat hij hiermee wil zeggen... En wat ik nu doorgeef is dat je je vrienden zorgvuldig moet kiezen. Want je kunt niet met iedereen een diepe vriendschap hebben. Dat willen we natuurlijk wel, maar het kan gewoon niet. Er zijn maar 24 uur in een dag en we moeten soms ook nog werken of andere dingen doen. Dat kan niet. Maar heb je een diepe vriendschap, dan moet je hem ook onderhouden. Wil je dat een diepe vriendschap laten zijn, dan moet je daar tijd in steken en contact. Ja? Ja, nee. Ik had nog een uitsmijter. Even kijken waar ik die heb opgeschreven. Want er waren nog 3 leuke quotes. Die staan geloof ik op bladzij 5. Zo werk ik altijd hoor, dus je hoeft niet te denken dat ik ineens rare dingen ben aan het doen. Maar dat is mijn manier van lezingen bij elkaar brengen tegenwoordig. Ja. Aan het eind had ik nog 3 quotes, daar wil ik het mee afsluiten. De Boeddha heeft gezegd, je kent dat beroemde verhaal waarschijnlijk wel, waar de Boeddha Waananda tegen de Boeddha zegt, dat vriendschap de helft van het spirituele leven is. En waar de Boeddha zegt, nee Ananda, daar ben je helemaal fout in. Het is het hele spirituele leven. Dat is quote 1. Sangharaksa zegt, dat hij vriend kan zijn met iedereen, dat hij daar diep in gelooft. En dat hij daar ook alles voor doet. Dat dat de basis is van zijn spirituele leven. En daarin is echt, en dat moet ik ook van mezelf nog wat ingooien. Vriendschap is niet iets waar je over moet theoretiseren. Wat je moet uitdenken. Maar het is iets wat je moet doen. Als je vrienden wil hebben, dan moet je een vriend zijn. En de rest volgt dan vanzelf. Dat is het.